VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Michal Citroen en Jos Poon.
Goedemorgen, hartelijk welkom bij OVT. Vandaag in ons programma verdiepen we ons weer in de geschiedenis achter urgente actualiteit. We storten ons dus eerst op de geheime gasafspraken van de overheid in 1963. En we zijn ook benieuwd naar nieuwe inzichten in het gevoelsleven van de prehistorische mens, dankzij de vondst van de Swifterband Baby. Vandaag ook de levendige en afwisselende geschiedenis van een straat, en we bespreken een proefschrift over de vraag waar de conservatieve golf en ruk naar rechts in der tijd van Fortuyn vandaan kwam. En dat is nog alleen tot 11 uur. En ik waarschuw u nu al, volgende week beginnen we een uur later. Dan zijn de Olympische Spelen begonnen in Korea en begint OVT dus vanwege het rechtstreekse verslag van het schaatsen op 11 februari om 11 uur. In het nieuws hoorde u net: het geheimschrift van Ferdinand van Aragon is ontcijferd. Breaking news over een document uit 1506 van de koning van Spanje. En aan de telefoon Chris van der Heijden. Hij schreef een boek over het 16e eeuwse Spanje. En we vragen kort aan hem een reactie. Zegt Chris, dat moet een vernuftig stukje geheimtaal zijn geweest. Want ze hebben er dus heel lang over gedaan.
Ja, ik heb er net een beetje naar zitten kijken, maar ik begrijp inderdaad geen fluit van. Het is een heel mooi, dik aan elkaar geschreven document. Twee eigenlijk, lang document. En ja, het is heel ingewikkeld, maar ze hebben het blijkbaar. Het was een tentoonstelling een paar jaar geleden in Toledo, het museum van het Legermuseum, naar aanleiding van 500 jaar de dood van El Gran Capitán. Degene naar wie die brieven geschreven zijn door Ferdinand. En daar bleek ergens in een van die onleesbare documenten een heel klein stukje te zijn wat El Gran Capitán zelf vertaald had. Ja, en dat was natuurlijk de aanleiding voor de geheime dienst in de Secret Service in Spanje om door te gaan. Daar hebben ze dat kunnen ontcijferen. Ja. Twee brieven hebben ze nu ontcijferd. Eén uit 1602 en uit 1606. En ja, de volgende meer.
Ja, Chris, als ik het goed begrijp gaat het om brieven van de koning, Ferdinand van Aragon, ja, aan zijn hoogste en belangrijkste legeraanvoerder. Ja. Waarom was dat een geheimschrift?
Nou ja, kijk, Ferdinand die zat ergens in midden Spanje, ik denk in Valladolid of zoiets ergens, of in Segovia. En El Gran Capitán die zat in Napels, die was aan het strijden tegen de Fransen. Dat ging natuurlijk, Italië was dan zeg maar ongeveer het land waar het om ging. En die brieven, ja, die deden er minstens twee weken over. Dus eerst over land richting Valencia, vermoed ik, en dan met de boot naar Italië. En onderweg kon er natuurlijk van alles en nog wat gebeuren. En ik vermoed eigenlijk, maar dat heb ik nergens gelezen, maar ik vermoed eigenlijk dat ze dit geheimschrift al ontworpen hebben in de tijd van de strijd tegen de Moren, dus ietsje eerder. Want toen ging het alleen maar over land. Het was nog veel gevaarlijker, begrijp je. Dus ja, gewoon oppassen geblazen. En dat hebben ze blijkbaar zo slim gedaan. Er zijn 88 symbolen en 237 cijfercodes. En een woord betekent nooit hetzelfde, een letter ook niet. Het blijkt heel vernuftig te zijn.
Dus eindelijk heeft die geheime dienst in Spanje nu een kunststukje geleverd om dat in een half jaar te kraken.
Ja, na een half jaar. Ik denk, dat ze er toch wel een paar jaar over gedaan. Ze hebben het al een paar jaar bekend, maar ze zijn er een half jaar mee bezig geweest.
Het is de Spaanse Enigma-code.
Het is zoiets. Het is zo. En het leuke is dat er dus veel meer is. Maar het meest interessante, zeggen althans de Spaanse historici, is dat blijkt, wij dachten altijd dat de Gran Capitán zijn gang kon gaan in Italië.
Ja, dat is die veldheer, hè? Ja,
precies. Gonzalo Fernández de Córdoba. Maar het blijkt nu dat Ferdinand helemaal niet zo tevreden met hem was en een verhuur op zijn sodemieten geeft. En dat hij dit niet mocht doen en dat niet mocht doen. En dat hij het ook heel gevaarlijk vond wat hij deed. En dat geeft wel een beetje een ander beeld van de verhoudingen tussen zowel Ferdinand en de Gran Capitán als over de situatie in Zuid-Italië.
Ja, want wij kennen hier natuurlijk Spanje vooral als het land van die vermaledijde koning Philips II. Maar dit is eigenlijk, hier wordt de basis gelegd voor de wereldmacht die Spanje al snel zal worden, hè, in deze vroege 16e eeuw.
Zwarte Renaissance, dat begint met de val van Granada in 1492. En dan gooien ze de Joden eruit, dan gooien ze de Moren eruit.
Kijk, en dan schiet het op.
En dan draait Spanje zich om naar het noorden. En dan gaat Spanje zeg maar eigenlijk heel Europa voorover. En dan wordt Spanje de grootmacht van de 16e eeuw.
Precies. En deze brieven zijn een kunststukje uit die tijd die daartoe hebben bijgedragen. Chris van der Heijden, mogen we je danken voor je toelichting?
Graag gedaan.
In Kasteel Oud-Wassenaar heeft een gebeurtenis plaatsgevonden van buitengewoon grote betekenis voor de economie van ons land. De ondertekening namelijk van de stichtingsakte van de Nederlandse Gasunie. Namens de regering tekende minister De Paus van Economische Zaken het document dat de ontginning van het enorme aardgasreservoir onder de provincie Groningen mogelijk maakt. In een samenwerking van de overheid, staatsmijnen, Shell en Esso zal dit reservoir geëxploiteerd worden tot nut van de algemene Nederlandse energievoorziening. Er is reeds een buizennet van 3000 kilometer in het land aanwezig. Maar er zal nog een centraal net van hoge drukbuizen moeten worden aangelegd om de toevoer naar alle hoeken van het land te verzekeren, opdat de 450 miljard kubieke meter gas geëxploiteerd kunnen worden.
Ja, nog geen vuiltje aan de lucht, hè? Nee.
Ja, dat was dus 4 maart 1963 het heugelijke nieuws met een blij muziekje. Toen de heren van de staatsmijnen, de NAM, de minister van Economische Zaken en de voorlopers van Shell en Exxon een overeenkomst tekenden waarin uiteen werd gezet hoe de gaswinning in Groningen in zijn werk zou gaan. Wat er precies in die overeenkomst stond, dat was altijd geheim. Tot het Dagblad van het Noorden het deze week naar buiten bracht. Het document van toen biedt een interessant inzicht in hoe anno 1963 de kosten, de baten en de verantwoordelijkheden in zaken de gaswinning tussen overheid en industrie zijn verdeeld. We bespreken het document, van historische achtergrond tot toekomstige consequenties, met bij ons de gast, hoogleraar bestuursrecht Herman Breuring. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Zeg, dit is een scoop van het Dagblad van het Noorden. Een document dat echt 35 jaar geheim is gebleven.
55.
Ach, sorry, 55.
Nou, niet helemaal geheim, want er is al over geschreven, onder andere door Herman Damveld, een wetenschappelijk publicist, en ook Margriet Brandsma en anderen. En het document is ook volledig ingebracht in een juridische procedure in de zaak Nijhoff. Nijhoff had het stuk ook in zijn bezit.
Het was helemaal niet geheim.
Het was onderdelen waren niet geheim, laat ik het zo zeggen. Maar het aardige is dat het nu integraal beschikbaar is. En ook met de voorafgaande stukken. Dus je kunt ook achterhalen hoe bijvoorbeeld de minister van Justitie er in de tijd over dacht, minister Beerman.
Maar wat zijn er nou zaken die uit dat document blijken, waarom mensen het er nu over hebben, waarom het nu bijzonder is, wat we nog niet wisten, waar alleen vermoedens over waren?
Nou, de vermoedens waren altijd dat de overheid een flinke vinger in de pap heeft. Maar die vinger is wel een heel dikke vinger gebleken. Het komt er eigenlijk op neer dat Energiebeheer Nederland, en dat is de opvolger van de oude staatsmijnen in die tijd, een gelijkwaardige partner is van NAM. En daartussenin zit dan een stille maatschap. Maar in die zin is de overheid dus ook wel een echte partner. En dat heeft consequenties voor de aansprakelijkheid.
Want nu wordt er natuurlijk gesproken over die aansprakelijkheid. Dat is waar het nu allemaal om gaat. En de teneur is dan dat de eigenaars van de NAM, de Shell en de Exxon moeten gaan betalen als er te betalen valt. En dat die kosten dus niet op de staat kunnen worden afgewenteld. En uit dit document blijkt dat de overheid gewoon net dezelfde aansprakelijkheid heeft als de andere partners.
Ja, want er waren wel argumenten om te zeggen dat de overheid ook wel mee aansprakelijk is. Bijvoorbeeld omdat de overheid enorm veel profijt heeft gehad. Maar hier zitten nog extra argumenten in. Omdat Energiebeheer Nederland gelijkwaardige partner was, ja, dan zit je er gewoon heel ver in. En dat is ook in die zin wel opmerkelijk, omdat in het regeerakkoord op twee plaatsen wordt benadrukt, NAM is verantwoordelijk.
Ja, het regeerakkoord van nu hebben we het dan over.
Het regeerakkoord van nu.
Ja, want wie heeft dat ook eigenlijk gezegd? Hè? De overheid moet richting geven en de overheid moet sturing. Maar we zijn niet verantwoordelijk. In eerste instantie zijn die maatschappijen verantwoordelijk.
Nou, zo staat het in het huidige regeerakkoord. Maar dit document geeft aan dat het toch echt wel anders ligt.
Ja, en hebben we het dan echt over 50%, om maar even een getal te noemen? 50% verantwoordelijkheid overheid of aandelen overheid? Of hoe?
Ja, daar kun je nog moeilijk over doen hoe die verhouding precies is. Kijk, de overheid betaalt sowieso al veel mee aan die schadeafhandeling. Want in die stille maatschap, waar Energiebeheer Nederland en NAM partners in zijn, zit er een verrekenmodel waardoor de overheid sowieso al 40% voor haar rekening neemt aan schade. Hè, maar ook qua opbrengst. Ja, en daarnaast zijn er nog royalties en belastingen. Dus de overheid heeft ook altijd heel veel eraan verdiend. 90%.
Want voor buitenstaander, zoals ik ook ben, lijkt het alsof Wiebes nu een groots gebaar heeft gedaan. Hè, eindelijk een minister die zegt, nou ja, het moet nu gewoon opgelost worden en we betalen, punt uit, klaar. Dat lijkt een koersverandering, of is het nu zo dat Wiebes inzage heeft gehad en gedacht heeft, ja, hier kunnen we toch helemaal nooit meer onderuit. Dit moeten we gewoon doen.
Nou, ik denk dat minister Wiebes ook wel heeft gezien hoe groot de problemen zijn en dat hem dat ook hiertoe heeft gebracht door deze kanteling, want dat is het wel. Dat de overheid...
Ja, of gewoon dat hij dat stuk beter heeft gelezen,
mag
of niet?
Mag ik even nog een vraag bijmaken? Is het niet zo simpel dat dit document uit 1963... zou dat bijvoorbeeld in handen van de belangenbehartigers van het Groningse volk, wat zich gedupeerd voelt, een ding kunnen zijn? Zeggen, oké, overheid, als niemand betaalt, moeten jullie betalen?
Het is een extra argument, ook in juridisch opzicht, ja.
Zullen we even teruggaan naar 1963, naar het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten en waarbij er dus behoefte blijkbaar is aan geheimhouding. Kunt u dat uitleggen?
Ja, kijk, bij Delfstof is natuurlijk altijd de vraag, wie verdient eraan, het bedrijfsleven of de overheid? Ga je het nationaliseren of laat je het over helemaal aan, is het voor de aandeelhouders? Dat is een vaste strijd. En ik zei net wel, we weten ook gezien die overeenkomst dat de overheid er heel diep in zit. Aan de andere kant heeft de overheid hier in Nederland het ook in die zin wel goed gedaan, dat heel veel eraan heeft verdiend, meer dan het bedrijfsleven. En B, ook altijd heel veel invloed heeft gehad, ook via die geheime maatschap, via Energiebeheer Nederland. En dat is dus op zichzelf heel positief, zou je in een bepaald perspectief kunnen zeggen. Het probleem was dat de internationale bedrijven, toen de Bataafs, nu Shell en in de tijd ook Standard Oil, nu Exxon, ook handelden in het Midden-Oosten. En daar had je diezelfde vraag, hoe moet je nou de overheid zien en de markt? Wie verdient eraan, aandeelhouders of kort gezegd de oliesheiks? En men wilde voorkomen dat in het Midden-Oosten bekend werd dat de overheid er zoveel hier in het Westen van de winsten opstrijkt. Dus men had belang om het geheim te houden, althans de oliemaatschappijen, om het geheim te houden vanwege hun handel in het Midden-Oosten. Dat was de reden.
Dus even simpel vertaald, als het hier zo zou kunnen dat de overheid het meeste eraan verdient, in het Midden-Oosten ook. En dat was voor Shell en Exxon een onwenselijke situatie.
Ja, want dan zouden ze veel meer de winst moeten inleveren. En die prijzen waren in die tijd al niet zo heel gunstig. En ook was het daarom dat in 1960 de OPEC is opgericht. De OPEC-landen zouden weten hoe dat in Nederland gaat, dan zou men daar een beroep op doen.
En ik begrijp dat er nog meer geheim was, want er ook tussen Shell en Exxon bestonden geheimen.
Ja, toen die ontdekking kwam, kijk, Shell had niet zoveel met gas. Shell zat in de olie. En Exxon had wel wat meer met gas. Aanvankelijk heeft men ook daarom moeilijk gedaan over de exacte omvang. Die omvang is per ongeluk naar buiten gekomen via een Belgisch lid van een Europese energiecommissie. Die zei het gaat over 300 miljard kuub of zo. En toen kreeg men in de Verenigde Staten door dat men door Shell voor de gek werd gehouden.
Bij Exxon werden ze wakker? Hey.
Werden ze wakker. Toen hebben ze op het hoogste niveau, okay, maar ook letterlijk in een gebouw ergens op de 17e verdieping of zo gezegd, hier klopt iets niet. En toen is een steward ook heel snel hierheen gevlogen om te onderzoeken hoe het zat. En aanvankelijk is hem ook gezegd, nou ja, maar het stelt allemaal niks voor. En vervolgens is men erachter gekomen dat het toch anders lag. En wat er ook een probleem was, Shell dacht, wat moeten wij met het gas? Nou, we kunnen het misschien wel gebruiken voor energiecentrales. Het probleem was dat de partner, Standard Oil, leverde stookolie voor die energiecentrales. Dus daar zat men elkaar in de weg. En uiteindelijk is het aan Standard Oil Exxon te danken dat het gas naar de huishoudens is gegaan. Dat is bij toeval zo een beetje bedacht.
Maar het klopt dat ze toen al in 1963 de omvang precies kenden, want dat is natuurlijk belangrijk voor de afspraken die je gaat maken.
Die omvang dat... Dat loopt snel op. We horen net, in 1960 dacht men 40 miljard. In 1961 al 105 miljard. In 1967 wisten we dat het om 2000 miljard kuub zou gaan. En nu denken we aan in 2010 2700.000 kuub. En nou, misschien is het nog 100.000 meer of zo. Dus het
begrijp ik, maar is er toen, met de kennis van hoeveel het is er toen iemand geweest, of zijn er partners geweest, of zijn er deskundigen geweest die hebben gezegd, oeh, dat is zoveel, daar zitten risico's aan vast?
Nee, over aansprakelijkheden, ook schades en dergelijke is eigenlijk nooit gesproken.
Er is nooit over nagedacht of de aarde misschien ging beven, nee, of andere ellende.
Er is niemand die dat heeft voorzien?
Ja. Jawel, in 1963 hadden we Willem Meiborg, dat was een ingenieur, en die heeft toen al op de risico's geweest. Maar ja, hoe gaat het met klokkenluiders? Die worden meteen als een gekkie weggezet.
Want hij was iemand die het zou moeten weten?
Hij was ingenieur, dus hij wist zeker wel iets van de situatie af. Hij heeft er toen voor gewaarschuwd. is vervolgens ook onheus bejegend vanuit NAM. Later is hetzelfde trouwens overkomen in 1989, Meent van der Sluis, die een soort Willem Meiborg, en die Willem Beton werd genoemd, want het was een stevige kerel, een soort actiegroep opgericht, maar ook die is verguisd. Die voorspelde dat er aardbevingen waren als gevolg van de gaswinning. Maar ook dat is ontkend. En er is natuurlijk een traditie van ontkenning, want ik heb ook toevallig gevonden, even meegenomen, een kopie uit het Dagblad van het Noorden van 29 januari 1972. En daar staat dan: in Den Haag had bodemdaling in het Noorden geheim willen houden. Ja. Dus dan heb je al verhalen over bodemdaling en dat wordt dan ontkend. Nou, later hebben we hetzelfde gezien met betrekking tot de aardbevingen en de schade.
Ja, ja.
En dus altijd eerst een patroon van ontkennen. En later blijkt het helaas anders te zijn.
En dus ook 55 jaar lang geheimhouding trachten over de afspraken.
Ja, zeker.
Ja. Ja. Er zijn afspraken gemaakt. Is er bijvoorbeeld, wat staat er bijvoorbeeld in over het winnen van het gas? Moet de hele voorraad leeggezogen worden, als het ware? Ik kan een van de partners nu zeggen: meneer de minister, u zegt wel 12 kuub, maar we willen het gewoon opmaken.
Nou, het is met die gaswinning zo, die concessie is verleend na die nota de Pauws 1962. En daarvoor was er een commissie van de Grinten.
De Pauws was de minister van toen, hè?
Ja. Van Economische Zaken, ja. De NAM moet die concessie hebben. En het was toen ook zo, ja, gebaseerd nog op een wet uit de Franse tijd, 1810. Een prachtige Franse naam ook nog, die wet. En het kwam erop neer, als je een concessie geeft, dan is die ook in beginsel eeuwigdurend. En bovendien gaat ook de eigendom van het gas over.
Maar dat betekent dus, wat betekent dat precies voor de hoeveelheid gas die er mag worden gewonnen? Als een van de partners zegt, we willen het gewoon helemaal opmaken, al het gas eruit halen, dan hebben ze een poot om op te staan via dit document?
Dan is er wel een argument. Maar goed, dat zit juridisch wat ingewikkeld in elkaar, omdat je ook nog een publiekrechtelijk besluit moet hebben. Een instemmingbesluit, waar de afgelopen jaren veel over te doen is geweest, met procedures bij de Raad van State. Dus zo simpel is het niet. Maar wat wel een probleem is, als je als concessionaris eigenaar bent, dan, en de gaswinning wordt enorm teruggeschroefd, dan zou je kunnen zeggen, je krijgt te maken met onteigening. Wilt u overheid vergunning verlenen betalen?
Ja,
dus dan komt er een claim van
vergoeding, claim.
Ja, dan komt er een claim van NAM naar de overheid.
Oké, dus dat kan ook nog. Op basis van dit document mede?
Nou ja, op basis van dit document en ook de achterliggende wetgeving.
Samenvattend, Herman Breuring, is dit document klip en klaar over de verantwoordelijkheden en dus ook de aansprakelijkheid.
Ja, hoewel die aansprakelijkheden spelen nog veel meer argumenten, hoor. Maar dit is een heel belangrijk document in dat kader.
Hartelijk dank voor deze toelichting, Herman Breuring. Overigens, wie er benieuwd is naar die heer Meiburg, die u noemde, dat was niet meneer Beton, hè, maar degene de andere, de klokluider. Hij speelt een belangrijke rol in onze tweedelige serie van Het Spoor Terug, getiteld Groningen en het aardgas. En dat is online te beluisteren naar onze site.
Ja, dat is ook Willem Beton.
OVT.
Oh, wel Willem Beton.
Ja, Willem Beton. Programma over de onvoltooid verleden tijd.
Iets anders. Een vrouw begraven met een kindje liefdevol in de armen. En dat 6000 jaar geleden. Het is een unieke vondst die deze week werd gedaan bij Nieuwegein. De vondst werpt een nieuw licht op onze kijk op de primitieve voorouders uit de Swifterbandcultuur. Want misschien bewijst de Swifterbandbaby wel dat de liefde voor de allerkleinste net zo oud is als de mensheid.
Ja, en bij ons aan tafel historica Sanne Frequin, die zich al een leven lang, ja, ieder heeft zo zijn afwijkingen, bezighoudt met de omgang met de dood in de alleroudste en andere tijden. Sanne is hier, welkom. Sanne, je zag die steentijdbaby en toen?
Ja, toen werd ik meteen getroffen.
Nou, vertel.
Jullie hebben misschien wel de prachtige reconstructie gezien. Die is gemaakt door Archeo 3D. Een mooi kindje met een babytje wat in de holte van de rechterarm ligt. En ik heb zelf heel wat kilometers gemaakt met een baby in mijn arm. Dus ik dacht gelijk, oh ja, moederliefde. Hoewel er uiteraard nog geen bewijs is dat het ook daadwerkelijk het kindje van die vrouw is.
Ja, want jij dacht gelijk moederliefde. Er is ook geen bewijs dat het kindje daadwerkelijk van die vrouw is. Komen we daar ooit achter? Of dat wel zo is?
Ja, Daar gaan we hopelijk gaan we daar wel achter komen. Wat is er nou precies gevonden? Ze hebben bij archeologische opgravingen in Nieuwegein ongeveer een jaar geleden hebben ze een blok klei en veen uit de grond gehaald waar menselijke resten in zaten. En die menselijke resten hebben ze de afgelopen maanden uitgeprepareerd. En daarin vonden ze het skelet van een jonge vrouw van ongeveer 20 tot 30 jaar oud. Nou, en dat skelet, daar viel wat aan op, want de rechterarm van dat skelet was dus iets gebogen. En die mensen van de Zwitserbandcultuur die werden over het algemeen begraven met hun armen recht langs hun lijf. Dus toen zijn ze beter gaan kijken. En ik kan me de opwinding van die archeologen wel voorstellen toen ze daar hele kleine, minuscule botresten vonden. Ze vonden sleutelbeentjes, ze vonden een stukje van een schedel, bijbeen en een kaak met inimini melktandjes. En die melktandjes die waren nog niet doorgekomen en daardoor kunnen ze dus zeggen dat dat kindje waarschijnlijk ongeveer 0 tot 6 maanden oud was. En dat dat dus ook echt heel jong was en misschien wel gelijk na de geboorte is overleden.
Sanne, even, je zegt, ik zag het en ik dacht, hey, moederliefde.
Ja.
Maar dat is toch eigenlijk een aanname? Waarom zouden we daar verbaasd over zijn?
We weten nog niet of die twee verwant zijn aan elkaar. Met de huidige technieken zouden we daar wel achter kunnen komen. We kunnen natuurlijk DNA-onderzoek doen en kijken of er een verwantschap is tussen de vrouw en tussen
het kindje. Maar afgezien daarvan gewoon het feit dat er liefde is voor een kleine baby, is dat niet vanzelfsprekend?
Nou, dat is niet helemaal vanzelfsprekend, want men denkt heel vaak over de moeders en vaders in de middeleeuwen, maar ook veel verder terug in de prehistorie, dat vanwege de hoge mortaliteitscijfers, et cetera, dat men een beetje dacht, er gingen veel kinderen dood. Dus ja, daar kon je niet al te lang bij stilstaan. En dat idee hebben we eigenlijk een beetje te danken aan Philippe Ariès. Misschien een naam die jullie wel kennen.
Een historicus uit de mentaliteitsgeschiedenis.
Yes, inderdaad. En die Philippe Ariès, dat is eigenlijk de eerste die een serieuze studie naar de geschiedenis van het kind heeft.
En de dood ook, geloof ik.
En de dood ook, daar ken ik hem van. En die Philippe Ariès, die concludeerde eigenlijk in de jaren 60 dat men dan specifiek in de middeleeuwen eigenlijk niet zo'n idee had van kind. He, er werd een kind geboren, er werd tijd ingestopt, kreeg te eten en te drinken, maar dat was het dan ook verder. En als het dan een beetje kon gaan participeren in de samenleving, geld opleveren, dan werd dat een kleine volwassene.
Dan werd een mensje.
Een mensje, inderdaad. Ja. Nou, en daar zijn wetenschappers daarna nog mee aan de haal gegaan en dat liep erg uit de hand. En zo ontstond langzaam dat idee van
teruggeprojecteerd heel diep de geschiedenis in, dat idee. Ja. Maar nog terugkomend op dat kindje van 6 maanden of nog jonger. Mm-hmm. Hoe weten we nou zeker dat het, jij zegt moederliefde, kan het niet bijvoorbeeld ook een offer geweest zijn? Want er werden ook wel eens mensen en kinderen geofferd in die tijden, vermoeden we.
Ja, dat klopt. Dat was ook inderdaad het geval. Maar in dit geval denken de onderzoekers van niet. Ze kunnen daarvoor ook kijken naar andere voorbeelden van volwassenen die werden begraven met kinderen in de arm. Op wat eilandjes voor de kust van Bretagne zijn bijvoorbeeld 4 graven van volwassenen met kindjes. Nou, daarvan zijn 2 vrouwen, jonge vrouwen, met echt een pasgeboren babytje in de arm. En daarvan zeggen ze van nou, dat is waarschijnlijk inderdaad een moeder die gestorven is bij de bevalling en die zijn samen begraven. 2 andere graven betreft een man en een vrouw met kinderen van ongeveer 2,5 tot 5 jaar oud. En daarvan wordt dan bijvoorbeeld gezegd van ja, de kans dat die 2 tegelijk zijn overleden is vrij klein. Dus dat zou bijvoorbeeld inderdaad een kind zijn wat geofferd is op het moment dat de ouder overleed. Maar omdat dit hier van de jonge kinderen zijn, of een jonge vrouw is met een jong kindje, vermoeden ze hier dat echt een offer uitgesloten kan worden.
En je zegt net al, er zijn meer van dat soort vondsten. Er was ook iets met een zwaan, geloof ik.
Ja, dat is een prachtige vondst geweest. In Denemarken, daar is ook een jonge vrouw gevonden met een babytje. Ze weten dat haar bekken rood was gekleurd met oker. En dat babytje dat was gelegd op een zwanenvleugel. Nou, en wij denken natuurlijk, oh, zwanenvleugel, de associaties die we hebben met zwanen, gaat de lucht in, stijgt op naar de hemel. Nou, we moeten daar een beetje voorzichtig mee zijn, want wij zijn de afgelopen millennia natuurlijk doordrenkt met het idee van een hemel. Je wordt, je sterft en je gaat hop naar boven, net als dat Christus ook ten hemel ging. Er zijn natuurlijk talloze afbeeldingen van. Ik weet niet of je dat mag projecteren op die mensen. Voor hun is een zwaan natuurlijk ook een belangrijke bron van voedsel. De pijlen die worden voorzien van zwanenveren. Dus het zou ook gelinkt kunnen worden aan die zwaan als belangrijke bron. Maar het idee natuurlijk van een babytje wat wordt begraven met een zwaan op een zwanenvleugel, dat geeft natuurlijk wel aan dat het niet zomaar een soort van wegwerp restantje was.
En je zegt al, de hemel, of daar sprake van was dat men daar geloofde, dat weten we niet helemaal precies. Maar wat denk je eigenlijk? Zou het kunnen zijn dat er zoiets bestond als van wellicht gaan ze naar de eeuwige jachtvelden of iets dergelijks?
Nou ja, een belangrijke indicatie daarvoor zijn natuurlijk de grafgiften die worden meegegeven. Je gaat niet een pijlpunt waar je wekenlang op hebt zitten hameren meegeven in een graf op het moment dat je niet denkt dat degene die overlijdt dat hij daar nog wat, aan heeft. Dan hou je die bij jezelf. Dus ik denk dat er zeker wel een idee is van iets na de dood. En we zien natuurlijk door de eeuwen heen dat overledenen giften meekrijgen. Bij de Grieken heb je die obol die onder de tong wordt gestopt. Mm-hmm. Voor de overtocht over Charon. Je hebt Etrusken, die hebben prachtige dodensteden. Echt een stad voor de leven en een stad voor de doden. En natuurlijk in de middeleeuwen grafgiften, bisschoppen die liturgisch vaatwerk meekrijgen, et cetera, et cetera.
Ja, dus en als je nou even de zaak in zijn grote verband bekijkt. We hebben die Swifterbandes. Hoe lang is dat eigenlijk weer eens geleden? Dat waren een soort jagerverzamelaars die langzaam maar zeker zich gingen vestigen als landbouwers.
Ja, we hebben het dan ongeveer 4900 tot 3400 voor Christus. En we kennen die mensen. De naam Swifterband komt van een nederzetting die is opgegraven bij de inpoldering van Flevoland in de jaren 60 en 70. En dat zijn inderdaad een beetje de eerste mensen die zich gaan vestigen. Ze wonen op rivierduinen in groepjes van 40 tot 80 mensen bij elkaar. En ze leven van kleinschalige landbouw. Dus bijvoorbeeld ze houden ook al beesten, honden natuurlijk, maar ook runderen. Er is op een van die andere restanten is er een ketting gevonden met doorboorde rundertanden. En men denkt dat dat niet de tanden zijn van een geschoten oeros, maar echt van een gedomesticeerd rund. Ook een fantastische vondst. En verder leefden ze dan van het voedsel dat ze een beetje verzamelden. Natuurlijk jacht en visserij.
Als... Dus de eerste stap die ze nu gaan doen waarschijnlijk is om te kijken of die baby echt van die vrouw is ook die daar ligt.
Ja, dat gaan ze doen. Ze hebben mazzel, om het even zo te zeggen. Want het rotsbeen, zeg maar dat stukje bij je oor, dat is bewaard gebleven van die baby. En dat is materiaal waar je heel goed DNA uit kunt halen. Dus ze zijn hoopvol over dat ze daar echt uitspraken over kunnen gaan doen.
Je hebt het al een beetje aangegeven. Deze vondst die dwingt ons een beetje om anders te gaan kijken naar de middeleeuwers, de Swifterbanders, de hunnebedbouwers. Dat waren misschien toch wel een beetje homo sapiens, zoals wij dat zijn. Met gevoel.
Ja, nou je weet dat ik daar erg voorstander van die gedachten. En ik denk ook dat we die Philippe Ariet, die we het net al eerder noemden, dat we die eigenlijk met een korreltje zout moeten nemen. En hij wordt heel erg gewaardeerd, hè, want het is de eerste die dacht, we gaan er eens naar kijken. Maar,
ook maar gewoon een man met een theorietje.
Maar wel een Frans man met een theorietje.
Belangrijke man met een belangrijke theorie.
Die veel invloed heeft gehad.
Vanuit onder andere de sociale of ontwikkelingspsychologie, sociale psychologie. Maar ook vanuit de kunstgeschiedenis hebben we dat idee van wegwerpkinderen hebben we een beetje achter ons gelaten. Denk alleen dan naar die prachtige schilderijen van Maria met kind die we over hebben.
Pieta's.
Waarbij je inderdaad... Ja, nou, niet Pieta's, maar echt een Maria met een kindje. Ja. Waar je inderdaad echt een liefkozende moeder naar de kind ziet. Nou, dat heeft de schilder niet uit zijn duim.
Het is een geweldige gedachte om bij vroeger te denken, het waren misschien net mensen.
Ja.
Sanne Verkuijn, hartelijk dank. Ja.
De column van John Jansen van Galen.
Mag ik ook eens een duit in het zakje van het zogenaamde slavernijdebat doen? Intiemvoud. 1. Dat we tegenwoordig moeten spreken over tot slaafgemaakten in plaats van slaven, is onzin. Men doet dat om te onderstrepen dat niemand van nature slaaf is. Maar dat geldt ook voor scholieren.
Ja, sorry. John, ik sorry dat je onderbreekt, maar jouw microfoon doet het niet goed. Dus we doen het even anders.
We moeten even opnieuw beginnen. Okay. Een misverstandje. John was net begonnen met een column om een bijdrage te leveren aan het slavernijdebat. En dat gaat John een duit in het zakje doen, zoals hij
een
zelf
duit
zei.
Duit in het zakje,
en dat krijgen we nu.
1. Dat we tegenwoordig moeten spreken over tot slaafgemaakten in plaats van slaven is onzin. Men doet dat om te onderstrepen dat niemand van nature slaaf is, maar dat geldt ook voor scholieren en toch spreken wij nooit over tot scholiergemaakten. 2. Dat door de Nederlanders met slavenhandel maar weinig werd verdiend, maakt de zaak er alleen maar erger op. Maar als het rendement op slavenhandel zo gering was, waarom hielden de slavenhandelaren er dan niet mee op? Waren ze zo hardnekkig in de boosheid? 3. Nederlanders die aanvoeren dat hen in zaken de slavernij geen blaam treft, omdat hun voorouders straatarm waren en geen slaven hielden, slaan de plank mis. Want weliswaar niet de slavernij, maar wel het kolonialisme dat erop dreef, legde de basis voor de huidige welvaart van heel Nederland, arm zowel als rijk. Hoe duur was de suiker? Nou, erg duur, en daar profiteren wij nu nog van. 4. Wie slavernij de Black Holocaust noemt, zit ernaast. Want hoe je het ook wendt of keert, doel van de Holocaust was de Joden te vernietigen. Het doel van de slavenhouder was zijn slaven, hoe erbarmelijk ook, in leven te houden. 5. Wie beelden van Jan Pieterszoon Koen en graaf Johan Maurits van Nassau uit de weg wil ruimen omdat ze slavendrijvers eren, is bezig een zwart verleden wit te wassen dat toch onvermijdelijk zwart zal blijven. 6. Slavernij opvatten als exclusief erfgoed van zwarten is geschiedvervalsing. Er waren in de geschiedenis evenveel blanke als zwarte slaven. En bruine contractarbeiders in Suriname hadden het minstens even beroerd als Afrikaanse slaven, al mochten zij na omkomst van hun contract desnoods terug naar hun straatarme land in Azië. 7. Dat tijdens de overtocht over de oceaan procentueel evenveel blanke scheepsjongens omkwamen als slaven, komt door de omstandigheden aan boord die voor alle opvarenden even ellendig waren. Alleen hadden die scheepsjongens zich vrijwillig ingescheept en zaten zij niet vastgeketend. 8. Wie op moreel hooggestemde toon veroordeling eist van de toenmalige slavernij moet er wel rekening mee houden dat over enige eeuwen onze hedendaagse opvattingen over bijvoorbeeld euthanasie, drugs en drank met even grote morele felheid afgewezen kunnen worden. 9. Wie volhoudt dat nauwelijks iets geschreven is over de geschiedenis van kolonialisme en slavernij, heeft zijn ogen in zijn zak en moet een bibliotheekpasje aanschaffen. De planken daar puilen uit van de boeken over het onderwerp geschreven door blanke en zwarte historici. Lees maar. 10. Dat slavernij nu nog doorwerkt in de mentaliteit en het gezinsleven van afstammelingen van slaven is schrijnend, maar nooit overtuigend bewezen. Hoog tijd dat hiernaar wetenschappelijk onderzoek wordt verricht. Wordt de slavernij inderdaad tot in het 8e en 9e geslacht aan de nazaten bezocht, of is het alleen een gemakzuchtige uitvlucht voor en vergoelijking van onverantwoord gedrag? Tot zover. Alles ter discussie. Kortom, er is geen reden slavernij te bagatelliseren of goed te praten, maar alle reden om wat men nu het slavernijverleden noemt onbevooroordeeld en met open oog te onderzoeken. Als het zogenaamde slavernijdebat nou niet steeds ging over standbeelden die gesloopt en tunnels die herdoopt zouden moeten worden, konden we eindelijk toekomen aan een evenwichtige beoordeling van de slavernij.
Ja, John, bedankt. Ik denk dat dit je enorm oplucht. Even een vraag mijnerzijds. Klaas Dijkhoffen heet hij toch? Onze
Klaas Dijkhoff, ja.
Die zei laatst iets interessants. Hij zei, als je niet eerst schuld bekent als het om de slavernij gaat, je moet eerst schuld bekennen en dan krijg je een ticket tot de discussie. Heeft hij daar een punt?
Nou, als je geen schuld bekent, word je door de deelnemers aan het slavernijdebat eigenlijk niet serieus genomen. Ja. De vraag is of je dat moet doen. Want het is een heel raar moreel vraagstuk natuurlijk. Ben ik schuldig voor is er een erfzonde? Zijn wij nu nog schuldig voor de slaafhouders? Dat vind ik een moeilijk te beantwoorden zaak. Goed. En we moeten nu schuld bekennen om eraan mee te mogen doen. Dat is, daar heeft Dijkhoff wel gelijk aan.
De 10 van John zijn het. Dankjewel. Straks na 11 uur in OVT horen we een Bordeaux-deskundige over hoe de ernstige misoogst van nu te vergelijken is met die van 1945. En u wacht een prachtige documentaire over de vader van de geschiedenis, Herodotus, maar nu eerst een interessante politieke geschiedenis. We zijn het inmiddels gewend, een stevig rechtsgeluid. Maar dat was wel eens anders. In 2002 won de LPF, lijst Pim Fortuyn, 26 zetels. En ineens bleek Nederland een land met een rechtsgeluid. Misschien zelfs wel een rechtsland. Hadden we misschien iets over het hoofd gezien. Grote groepen vergeten Nederlanders wellicht, die boos en wakker waren geworden.
Ja, deze week verscheen een Engelstalig proefschrift, jawel, over de eerste conservatieve omarming van de zogeheten progressieve waarden. En in dat proefschrift onderzoekt de auteur waar toch die ogenschijnlijke plotselinge ruk naar rechts in Nederland vandaan komt. Of vandaan kwam, moet ik eigenlijk zeggen. En de auteur, de socioloog Marijn Oudeamse, is hier en gaat ons dat uitleggen. Marijn, welkom, goedemorgen. Laten we, voordat we verder gaan praten, even meteen teruggaan de geschiedenis in, naar een moment gaan uit eind jaren 90, waarin je duidelijk kunt horen hoe Nederland moest wennen aan rechtse opvattingen en vooral linkse mensen daaraan moesten wennen.
U bent een buitengewoon minderwaardig mens. Weet u dat? Ik probeer in mijn boek het debat te verbreden, meneer Van Dam.
Te bevreden?
Te verbreden.
Probeert mensen
en de politiek
correcte
kerk van u te bestrijden.
U probeert mensen tegen elkaar
Toon
op te hitsen.
Toon mij dat aan.
Ja, u probeert mensen tegen elkaar op te hitsen en ik probeer de politiek de kerk, correcte kerk van u te bestrijden. Pim Fortuyn in gesprek, laten we het zomaar even zeggen, in het toen nog beroemde programma Het Lagerhuis met Marcel van Dam. Jij bent geloof ik, jij was toen een jaar of 18, Marijn. Heb je hier herinneringen aan dit gesprek of helemaal niet?
Ja, toen ik 18, 19 was, toen was ik totaal niet geïnteresseerd in de politiek.
Goed.
In ieder geval in de Nederlandse politiek.
Ja, late bekeerling dus. Nou, laten we even naar toch dat fragment. Je hebt het nu gehoord, je hebt het misschien inmiddels al wel eens vaker gehoord. Ik herhaal het nog één keer. Ik probeer die politieke correcte kerk van u te bestrijden, zegt Fortuyn. En Van Dam zegt, u bent een buitengewoon minderwaardig mens. Staat dit een beetje voor de schok die Nederland toen doormaakte eind jaren 90? We hebben ineens een rechtse mensen in ons land. Een ja, stevig rechts geluid.
Dat idee probeer ik dus sterk te relativeren in mijn proefschrift.
Vertel.
Dat Fortuyn als een soort deus ex machina, zeg maar, op het podium van de Nederlandse politiek verscheen. Je had natuurlijk Frits Bolkestein, die in 1991 als een minderhedenlezing gaf en daarmee het startschot gaf voor het minderhedendebat, wat heel erg fel was in die tijd. Je hebt Hendrik Jan Schoo van de H.J. Schoo-lezing, waar Rutte en Buma hun verhalen hebben gehouden. Was toen de hoofdredacteur van Elsevier. Die hield in de Elsevier lange tijd verhalen over de politieke correcte progressieve babyboomer elite in Nederland. En hij stelde dat er een soort dominante elite was in de bewustzijnsindustrie. Die het gedachtegoed van mensen bepaalde. Nou ja, daar zie je eigenlijk al de voorloper van wat Fortuyn later de linkse kerk is gaan noemen, of wat we de linkse elite noemen. Ja. En dan had je in 1997, het jaar van deze discussie, had je het boek van Herman Vuijsje, Correct, waarin hij feitelijk een hele rits aan problemen verweet aan het politiek correcte gedrag van de babyboomers. En die hun jaren 60, jaren 70 gedachtegoed op radicale wijze had opgedrongen aan de bevolking in de jaren 90. Die afrekening stelde Vuijsje, die was eigenlijk in 1997 al volop gaande. Hij reikte zijn eerste editie van zijn boek uit aan Frits Bolkestein en zei dat het tij nu aan het keren was. Ja,
dus jij zegt, het komt allemaal niet uit de lucht vallen en je moet vooral als je politiek bestudeert en wil begrijpen, niet alleen maar kijken naar wat naar ons gepolder en aanpassen wat onze politieke cultuur schijnt te zijn. Nee, je moet naar de ideeën kijken, want die zijn belangrijk, die doen ertoe.
Ja, je moet naar beide kijken. Dus er is onvrede onder het electoraat. Maar mijn stelling is dat politiek altijd uitgaat van een wisselwerking tussen elite en volk. Dus het gaat erom hoe onvrede gekanaliseerd wordt. En wat heel belangrijk is, is dat er in de jaren 90 een breuk werd gemaakt met het oude rechtse gedachtegoed, wat heel erg uitgaat van discriminatie op basis van ras. Wat in Nederland een taboe was. En wat je ziet is dat er een nieuw verhaal opkomt. Wat heel erg uitgaat van cultuur. Fortuyn was een van de mensen die dat verhaal introduceerde. Bolkestein ook. Hij wist eigenlijk die link met het oorlogsverleden, met extreem rechts, die wist hij te doorbreken.
Ja, jij noemt het in je boek in goed Nederlands New Right, hè, nieuw rechts. Je bent al aan het vertellen wat het precies is, maar wat is dan de kern van het verschil inderdaad met oud rechts? En waar kwam het vandaan?
Ja, nieuw rechts is een term die gebruikt wordt voor conservatieve tegenbewegingen die opkwamen in de jaren 60 en 70 in de Verenigde Staten en in Groot-Brittannië. Die zich eigenlijk verzetten tegen nieuw links. Alleen het gekke aan de Nederlandse situatie is dat wij niet echt een vergelijkbare conservatieve tegenbeweging hebben gehad in Nederland in de jaren 60 en 70. En de historicus James Kennedy heeft dat op beroemde wijze geweten aan de meeverende elites in Nederland, die weigerden eigenlijk om hun hakken in de zand te zetten. En dachten van, ja, we moeten het gewoon
kanaliseren. Een beetje meedoen en dan een beetje gewoon polderen, aanpassen, etcetera.
Ja, precies. Wat Kennedy zei is van, in Nederland heb je niet verschillende posities die met elkaar tegelijkertijd clashen, maar je hebt verschillende consensussen die elkaar opvolgen.
Maar waarom komt het dan ineens, of misschien niet ineens, is het een moeten we dan de nieuw rechts alleen maar zien als een hele verlaten reactie op het erfgoed van de jaren 60?
Nou ja, ik stel dus dat in Nederland er in de jaren 90 een conservatieve tegenbeweging opkomt, die is inspiratie ontleend aan nieuw rechts in de Verenigde Staten.
Bij monden van Bolkestein is dat
bij monden van Bolkestein, die in bijvoorbeeld de Amerikaanse neoconservatieven zijn heel erg belangrijk. Ook voor Fortuyn overigens. Dus in 1989 al gaat Fortuyn in debat met Fukuyama over de these van het einde van de geschiedenis. En hij stelt van ja, er is helemaal geen einde van de geschiedenis, want de islam is het nieuwe gevaar. En je ziet bij Fortuyn dat hij ook sterk ideeën ontleent aan Fukuyama en Huntington, de these van de botsing der beschavingen. Dat zijn allemaal hele belangrijke invloeden. En als je dus op die manier gaat kijken naar de Nederlandse politiek, waarom het denk ik belangrijk is om de invloed van ideeën te traceren, is dat het ook betekent dat je ook andere ideeën naar voren kan dragen. Wij hebben in Nederland vaak een beeld van een politiek als een soort van voortijnen op de golven van de geschiedenis. Een hele passieve opvatting van politiek. Maar dat je de samenleving ook kan vormgeven vanuit bepaalde ideeën, betekent ook dat er andere ideeën mogelijk zijn.
Ja, het aardige is de samenleving vormen uit uitgaande van ideeën. Daar kom ik dadelijk nog even op terug. Maar nog even naar die conservatieve tegenbewegingen, nieuw rechts. De grap is dat ze eigenlijk, schrijf je ook in je boek, allerlei progressieve waarden, zoals het homohuwelijk, vrouwenemancipatie, omarmen. Hoe kan dat?
Ja, dat is zeker geen uitgesproken zaak geweest. Dus wat je ziet in de jaren 90 en ook nog in de jaren 2000, is dat er in Nederland conservatieven zijn die echt de hele erfenis van de jaren 60 en 70 het liefst ongedaan willen maken. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan Bart-Jan Spruit, die een belangrijke de eerste ideoloog van Wilders was feitelijk. En de mensen van de Edmund Burke Stichting in Nederland, die in 2000 werd opgezet. En Bolkestein, de Bolkestein-fractie van de VVD, of dat gedeelte van de VVD, die waren in 1996 nog tegen het homohuwelijk. Dus wat je ziet is dat Fortuyn feitelijk een soort van nieuwe synthese weet te bewerkstelligen. Hij zegt, nou ja, aan de ene kant neemt hij bepaalde delen van het conservatieve gedachtegoed over, maar hij maakt een hele gekke mengsel, want tegelijkertijd omarmt hij de emancipatie van vrouwen en homo's. En dat gebruikt hij als contrast ten opzichte van de islam. Hè. Wij zijn een superieure cultuur, want de islam behandelt vrouwen heel slecht. Dus dat is een nieuw verhaal wat opkomt. En je ziet dus dat al die conservatieven op een gegeven moment gaan meebewegen.
En het leuke is dat we nu in de situatie zitten dat conservatief Nederland, althans rechts-conservatief Nederland, de verlichting als geen ander omarmt. Althans, dat zeggen ze.
Ja, je ziet, Paul Cliteur is natuurlijk de belangrijkste exponent van dat type denken. En Ayaan Hirsi Ali in zijn voetspoor. Daar kun je natuurlijk ook vragen bij stellen in hoeverre zij werkelijk verlichtingsdenkers zijn.
Ja. Dat gaan we hier vanochtend even niet doen. Maar goed, dank voor je toelichting. Mensen die jouw proefschrift willen bekijken, lezen, hoe doen ze dat?
Het is nu online te lezen op de website van de Universiteit van Tilburg. Dus als je mijn naam en The Conservative Embrace of Progressive Values googelt, dan kom je daar wel op.
Marijn Oude-Amsen.
Even meenoteren voor wie het niet gehoord heeft. Marijn Oude-Amsen. En dan?
The Conservative Embrace of Progressive Values.
Juist.
En ik ben het nu aan het vertalen voor Van Tilt. En dan komt het
heel goed.
Uitgeverij Van Tilt, Nijmegen.
Ik denk dat veel mensen daar misschien wel op gaan wachten. Dank je wel. We gaan iets over iets anders praten, over de Javastraat namelijk. Het was ooit een echte 20e-eeuwse arbeidersstraat. Toen werd het een multiculturstraat. Nu is het een van de meest hippe straten in Amsterdam, geloof ik. Proletariërs gingen, gastarbeiders kwamen, gingen, hipsters waren daar. Nou ja, popparooljournalist Maxime Smit die schreef een boek over de Javastraat. De biografie van een volksstraat. Hartelijk welkom bij ons, Maxime. Ja, Mensen kennen die straat misschien niet, die niet in Amsterdam wonen. Vertel eens.
De Javastraat is de hoofdstraat van de Indische Buurt. Een wijk in Amsterdam-Oost. En eigenlijk een beetje de moderne stadse wijk in het klein, waar iedereen samenkomt. Het is inderdaad een oude arbeiderswijk, gebouwd vanaf 1900 voor de uitbreiding van de stad. Amsterdam was toen heel vol, dus er moest bijgebouwd worden. Een beetje als nu, eigenlijk. En in de loop der tijd zijn daar heel veel verschillende mensen bij elkaar komen wonen. En dat is nog steeds het geval. Dus een beetje echt de oude Amsterdammers wonen daar. De migrantenbewoners die in de jaren 80 naar Nederland zijn gekomen, naar de stad. En nu veel nieuwe, jonge, beetje juppige
mensen
types.
Zoals jij.
Mensen zoals ik. Ja. Nee, absoluut.
Is het de straat die model staat voor zoveel straten in grote steden?
Ja, zeker.
En een ontwikkeling ook die misschien wel klassiek is?
Ja, en zeker. Ja, nee, absoluut. En zeker een model. Daarom heb ik het ook eigenlijk bewust zo geschreven dat het gaat dan over de Javastraat. Maar het gaat eigenlijk over meer. Het zou ook een straat kunnen zijn in Amsterdam-West. Het zou ook een straat kunnen zijn in Den Haag, in Rotterdam.
Ja, nou zeg jij, alles woont er nog, hè?
Ja.
Nou kom ik ook wel eens in de Javastraat. Ja. Ik woon ook in Amsterdam. Ja. Maar ik moet zeggen dat ik daar toch niet zo heel veel witte bouwvakkers van en miepen of mevrouwen van tegen de 80, 90 tegenkom.
Ja, ze zijn.
Ze lijken een beetje
ze zijn
weg.
Wel. Ja, goed, heel veel mensen zijn natuurlijk een beetje uit die stroming of die categorie van de bevolking zijn vanaf de jaren 70, jaren 80 veel naar de randgemeenten meer om Amsterdam vertrokken, dus naar Purmerend, Almere. Maar ze zijn er nog wel. Maar wel absoluut.
Ja, want meestal zijn het verhalen over dat soort straten. Het proces van gentrification. Of noem het wat je het noemen wil. Maar het is altijd dat de ene groep wordt verdreven en dan de volgende komt. Is dat in de Javastraat ook zo?
Op zich wel. Want je hebt wel dat. Dus van oudsher woonden dus echt die arbeidersfamilies daar. En toen die gingen, dus vanaf de jaren 70, jaren 80. En er meer. Arbeidsmigranten naar Nederland kwamen, zie je ook wel dat die wijk opeens enorm verandert. En dat opeens meer dan de helft van de wijk een migrantenachtergrond heeft. Wat dus wel een enorme verandering is.
Ja, het zijn ook geen processen.
John Jansen van Galen.
Ik heb er gewoond, althans in de Molukkenstraat. De Molukkenstraat.
Ja.
En daar woonden allemaal mensen toen die van buiten Amsterdam kwamen. Alleen kwamen ze niet van ver, maar ze kwamen uit Groningen en uit Brabant. En ze hadden ook hun eigen verenigingen nog.
Ja.
De Groningse vereniging, de Brabantse vereniging. Dus in die zin is dat er migranten komen en dat de anderen verdreven worden. Dat is een proces van veel langer. Ja. Alleen waren die mensen wit natuurlijk.
Ja, nee, nou ja, dat wilde ik ook wel aantonen, hoor. Want ik heb dan mijn boek gaat heel erg uit van het nu, maar het grijpt wel steeds terug op de historie. En ik wilde ook wel die verbanden leggen van dat er nu bijvoorbeeld heel veel wordt gesproken over van de Indische buurt verandert enorm. Er komen alleen maar jonge mensen met een hoge opleiding en een redelijk goed inkomen wonen. Maar eigenlijk is het van alle tijden dat er steeds wel nieuwe mensen bijkomen en dat verandert.
Laten we even naar een belangrijk moment gaan in die geschiedenis van die straat. Het heeft het twijfelachtige voordeel een vogelaarwijk te worden. De straat ligt in een vogelaarwijk, voor wie nog weet wie dat is. Dat heeft niks te maken. Nee, geen flauwe grapjes. En dan op een gegeven moment wordt er een overval gepleegd, vlak in de buurt, misschien zelfs in de Javastraat, dat weet ik even niet meer.
In de Molukkenstraat.
Molukkenstraat, op een sigarenboer. Dood.
Ja.
Dat is een omslagpunt, geloof ik.
Ja, dat is wel een omslagpunt, ja. Ik denk dat min of meer ook symbool eigenlijk is komen te staan voor wat er al langere tijd in de buurt gebeurde. Het ging niet zo goed in die tijd met de wijk en de wijk ging achteruit. En die moord was een soort
katalysator.
Ja, inderdaad. En daarna merk je ook dat ook vanuit de gemeente of vanuit het stadsdeel dat er ook opeens heel erg nagedacht wordt over van we moeten dit beter maken en we moeten weer een soort stijgende lijn in deze buurt inzetten. En er is ook dan een buurtbijeenkomst waar echt ontzettend veel mensen op afkomen. Dus dat leeft heel erg in die buurt. Want het gaat hier eigenlijk niet goed. We moeten er iets aan doen. En vanaf dat punt wordt dat ook wel ingezet eigenlijk, denk ik, naar hoe het nu is.
Ja, ik geloof dat dan zelfs ook even op dat moment de Centrumpartij, voor wie nog weet wat dat was, twee zetels haalt nog binnen in 86 in die buurt.
Ja, dat klopt inderdaad. Ja, in de stadsdeelverkiezingen in die buurt, ja.
Zie je dan ook in die straat dat die wisseling van mensen die komen en gaan, dat is een golfbeweging ook van het gaat heel slecht met de buurt tot het gaat heel goed en het gaat dan weer heel slecht en het is eigenlijk een wonder dat het dan op een gegeven moment weer heel goed gaat.
Ja, ik weet niet of dat zo'n wonder is. Want daar wordt wel heel bewust over nagedacht. En heel hard aan gewerkt, ook vanuit de gemeente.
Dus het is iets wat je kan. Het is maakbaar.
Ja, ik denk dat dat wel maakbaar is. Ja, het is. Ja, goed. Het staat natuurlijk eigenlijk. Juifstraat staat heel erg symbool voor gentrificatie dan. En wat natuurlijk in zoveel steden aan de hand is. En dat is wel een maakbaar proces, ja.
Ja, nu zeg je dat is een maakbaar proces. Maar ik ben toch. Daar wil ik dan heel even nog op ingaan. Want ik woon in het hartje van de Pijp.
Ja.
En daar wonen en ik alleen nog maar mensen die zelf niet meer weten hoe je koffie moet zetten. Die halen 's ochtends koffie in zo'n koffietent.
Ja.
En met zo'n bekertje fietsen ze dan naar hun baan.
Hipsters.
Of, het zijn jouw woorden. hoe voorkomen we nou dat heel Amsterdam zo wordt? En dat straks ook de Javastraat zo wordt? Want je zegt het is maakbaar, maar is dat zo?
Er is denk ik inderdaad er is een punt waar je voor moet uitkijken. Denk ik dat het doorslaat. Want op een gegeven moment, als er, nou ja, goed, als er de ene hippe na de andere hippe winkel komt, dan ontstaat er wel zo'n punt dat er alleen nog maar dat zit op een gegeven moment. En dan, nou ja, goed, dat vinden veel mensen denk ik ook niet zo leuk.
En onbetaalbaar wordt voor anderen, want dat is denk ik een van de allerbelangrijkste processen.
Ja, maar dat is juist
de prijs van winkels en woningen.
Dat is precies het probleem. Ja,
ja. Ja. Om dat te stoppen. Ik denk, nou, wat ik aardig vind in de Javastraat is nu een project gaande waarbij een mevrouw uit de buurt winkels die er al heel lang zitten, dus ook uit de tijd dat het nog niet zo'n goed imago had, waarbij ze helpt om een beetje mee te komen in de vaart der volkeren die nu in die buurt is en met een beetje moderniseren, zodat zeg maar de nieuwe bewoners aansluiting vinden bij die winkels die er al heel lang zitten.
Dus een poging oud en nieuw samen.
Een soort te verenigen.
Ik meen dat er ook een kroegbaas is die probeert zijn oude bruine kroeg ook een beetje te verhippen. Of hoe zit het?
Ja, dat is echt mijn held uit de Javastraat. Gijs de Rooij, café Gijs de Rooij.
John kent het, die roept
ken je het? Oh, heel goed. dat is ook de ondernemer die nu het langst in de Javastraat zit van iedereen. En voordat hij er zat, had zijn vader op diezelfde plek een café. En daarvoor hadden zijn opa en vader ook in de Javastraat een café. Dus dat is echt 3 generaties cafébaas. En hij is ook geboren in de Javastraat en woont er nog steeds. Nou, echt zo'n bruin café met kleedjes over de tafel. En je kan er biljarten en je kan er darten. Maar hij is ook wel bezig met die nieuwe mensen die er komen wonen om daar ook een soort aansluiting eigenlijk bij te vinden. Dus hij is bijvoorbeeld een paar jaar geleden dan begonnen met het serveren ook van weet je, van die lokaal gebrouwen biertjes die dan weer.
Maar dan zitten ze wel gewoon aan een tafel met een persje eroverheen. En dat moeten ze dan ook wel kunnen waarderen.
Ja,
dat
inderdaad.
Is eigenlijk.
Ja, dus hij houdt wel heel erg vast aan zijn eigen. Zijn eigenheid, maar maakt ook wel een stap naar het nu.
Ik vind het mooi om te horen dat de toekomst van een straat en misschien wel een hele wijk afhangt van 1 kroegbaas.
Ja.
Nou ja, misschien is er wel meer gaande, maar ik denk dat het een mooi voorbeeld is wellicht van zoveel straten die mensen kennen. En daarom ook wel hopelijk leuk voor mensen die buiten Amsterdam zijn. Het boek Javastraat, de biografie van een volkstraat, is uitgegeven bij Atlas Contact en ligt nu in de winkel. Hartelijk dank, Maxime, dat je hier was.
Jullie bedankt.
Wij gaan zo door met OVT en dan gaan we praten over de wijn. De Bordeaux heeft een dramatisch jaar. En we gaan praten over de uitvinder van de elektronenmicroscoop. En dan kan me voorstellen dat u denkt, jeetje, wil ik dat wel weten. Maar het is echt een spannend verhaal wel over geschiedenis van de 20e eeuw en uitvinders. Tot straks met ook nog een mooie documentaire over de vader van de geschiedenis, Herodotus.